En toen werd het stil, of toen werd het stiller. Dat is in de hemel denk ik ook zo. Er zijn momenten dat het groot feest is in de hemel. Dat staat ook in de Bijbel beschreven, hè, als Katrien bad over het wonder van kerst. En toen was er ook groot muziekfeest in de hemel. En ik vermoed dat als Jezus naar het kruis werd geleid, dat het dan heel stil was in de hemel. Dus ik denk dat ook in de hemel het heel op en neer gaat. Van heel enthousiast tot heel stil en spannend. Want zelfs de engelen in de hemel hadden niet altijd helemaal door wat het de volgende stap in het plan zou zijn. Preken op Pasen is, vind ik, niet altijd makkelijk. Omdat, ja, je wilt telkens opnieuw, het is niet de eerste keer dat ik het doe, je wilt telkens opnieuw over hetzelfde spreken. En dan, ja, dan vraag je jezelf af, hoe ga ik het doen? Wat gaat God me geven? En ik moest denken aan Petrus, die een van de eerste getuigen was van het paasfeest zoals wij het kennen. Toen hij zijn tweede brief schreef, dan zei hij van de reden waarom ik deze brief schrijf, is omdat mijn en jullie geheugen heel twijfelachtig is. Jullie horen dingen en jullie denken van ik heb het gesnapt, of ik heb het begrepen, of ik ga het nooit meer vergeten. En Petrus kende waarschijnlijk uit zijn eigen praktijk van zijn leven, maar ook van de mensen die hij hoorde en kende. Ja, wat ik vandaag weet, wat ik vandaag begrepen heb, ben ik morgen misschien weer kwijt. En hij schrijft letterlijk in zijn tweede brief, ik schrijf jullie deze brief om jullie door herinnering wakker te houden. Jullie herinnering faalt. Jullie zijn vandaag enthousiast en morgen vraagt u af van, waarover was ik gisteren zo enthousiast? Waarom is het tussen mijn vingers weggelopen? Het is vreemd hoe we als mensen in elkaar zitten, dat we vandaag kunnen verwonderd zijn over iets en dat we het morgen weer helemaal kwijt kunnen zijn. En Petrus schreef in zijn tweede brief, ik wil dat jullie wakker blijven. Ik wil dat jullie herinneringen niet gaan falen, niet gaan vervagen of niet gaan vervangen worden door iets anders. En dat is wat ik hoop te doen met de preek deze morgen. Ons falend geheugen, ons falend herinneren, ons falend enthousiasme, onze falende passie weer wakker maken. Of wakker houden, of hoe je het ook bekijkt. Heere God, het is mijn oprecht verlangen dat u mij wil helpen de juiste woorden te spreken en dat u en ieder die hoort, dat u open oren geeft. Soms kunnen we dingen horen en niet verstaan of dingen horen dat het niet doordringt. Het is mijn oprecht verlangen, Heere, dat woorden die van u zijn zullen doordringen en als olie zullen zijn, als zalfolie in harten van mensen. Alleen u kunt dat doen, Heere, ik niet. Dank je wel dat u erbij bent. Amen. Er is iets met het licht, is de titel die ik aan mijn preek heb gegeven. Er is iets met het licht. En het licht ging uit. Nu, het licht mag aanblijven hier, maar het licht ging uit. Ik wil lezen uit Matteüs, hoofdstuk 27. Er was inderdaad iets mis met het licht. Matteüs, hoofdstuk 27. Twee versen maar, vers 45 en 46. En van het zesde uur af kwam er duisternis over het gehele land tot het negende uur. Dat is dus van 's middags tot 3 uur in de namiddag. Dat is de tijdtelling van de Joden. Hè. Het nulde uur was 6 uur 's morgens. En van het zesde uur af kwam er duisternis over het gehele land tot het negende uur. Omstreeks het negende uur riep Jezus met luider stem, zeggende, Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Het licht ging uit. Het licht ging ook letterlijk uit. De zon verduisterde. Ik weet niet hoe donker het was. We hebben denk ik in België nog nooit een echte helemaal zonsverduistering gehad. En meestal is het een paar seconden. 3 uur lang ging het licht uit. Geen straatverlichting, want die was er niet. Midden in de dag, donker als de nacht. Donker toen Jezus stierf. Toen Jezus stierf aan het kruis, was het letterlijk donker. Maar voor hem ging ook figuurlijk het licht uit. Er was een moment in het leven van Jezus dat er één ding gebeurde wat hij nog nooit gekend had en ook nooit meer zou kennen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Van God verlaten zijn, dat kiezen we soms zelf voor. Jezus koos ervoor om dat nooit te doen, om nooit zijn vader de rug toe te keren. En op dat ene moment deed God het wel, keerde God zijn zoon de rug toe. Het licht ging uit voor Jezus, letterlijk en figuurlijk. Maar niet alleen bij Jezus. Om andere redenen ging bij de discipelen ook het licht uit. Als je het verhaal leest van de uren daarvoor, dan zie je ze één voor één verdwijnen op de achtergrond. En degene die dachten het langst op de voorgrond te blijven, die vielen het diepst. Het licht was ook voor de discipelen uitgegaan. Ik denk, we kennen het verhaal van de Emmausgangers, het is al even genoemd. Die mensen die op weg waren, weg van Jeruzalem, die hebben het nog het best verwoord. En wij dachten nog wel, en al hun ontgoocheling zat in die ene zin, en wij dachten nog wel dat Jezus ons zou komen redden, dat hij ons zou verlossen van de Romeinen, dat hij ons een nieuw koninkrijk zou brengen. Wij dachten nog wel. Eén voor één ging bij de discipelen het licht uit. De hoop was weg. Alles wat ze gedacht en gehoopt hadden, was weggevallen. En als je met die bril gaat kijken in de evangeliën, dan merk je dat dat eigenlijk telkens opnieuw is gebeurd. Mensen die vol enthousiasme Jezus gingen volgen, en op een bepaald moment zeiden van, ik heb er genoeg van. Dit woord is te hard. Deze uitdaging die Jezus mij nu geeft, dat is de brug te ver. En Jezus zag regelmatig individuen wegvallen, of hele groepen mensen die voortdurend enthousiast achter hem aangingen, zag ze één voor één wegvallen. Een laatste opstoot nog bij Palmzondag, waar hij met heel groot triomfalisme werd binnengehaald in Jeruzalem. En een paar uur, een dag, twee dagen later, niks meer van te merken. Bij zoveel mensen ging ook figuurlijk het licht uit. Was Jezus verbaasd hierover? Ik denk het niet. Op een bepaald moment vraagt Jezus aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat ik ben? Jezus vroeg zich af van, wat denken de mensen? Wie ben ik? En de discipelen zeggen, ja, de een heeft dit gehoord, de ander heeft dat gehoord. En als je het allemaal bij elkaar legt, dan hoor je stukjes van de waarheid. Dan zeggen ze van, ja, hij is een profeet. Ja, dat was hij. Of hij was zoals Elia. Ja, dat was hij ook een beetje. Stukjes van de waarheid. Mensen hadden stukjes van de waarheid. Hoe is het nu? Wie heeft Jezus nodig? En om welke reden heb je Jezus nodig? Heb je Jezus nodig als degene die vrede brengt? Vrede in jouw eigen leven? Vrede in jouw gezin? Vrede op je werk? Vrede op school? Vrede in de wereld? Jezus nodig als vredebrenger? Heb je Jezus nodig als dokter? Heb je Jezus nodig als oplosser van je problemen? Heb je Jezus nodig omdat hij spreekt van eeuwig leven en denkt van, ja, dat is wel handig om dat te hebben. Eeuwig leven. En Jezus kan dat geven, dus ik heb Jezus daarom nodig. Ik heb Jezus nodig als adviseur. Hij geeft mij goede raad. Is het daarom dat je op zoek bent naar Jezus? Was dat het waarom hij gekomen was voor al die dingen? Als het dat alleen was, maar het was dat. Als het dat alleen was, waarom dan het kruis? Het had volstaan dat hij al de dingen had gedaan en gezegd die hij had gezegd. Waarom dan het kruis? Ik moest denken aan hoe het allemaal begon, hoe het opgeschreven stond, hoe Maria bericht kreeg dat ze zwanger zou worden. Hoe Jozef, die het absoluut niet begreep, zijn bijna vrouw zou gaan verlaten. En hij krijgt een droom. En wat zegt de engel in de droom? De Jezus die zal komen, komt om zijn volk te redden van hun zonde. En als Jezus ouder was en zelf zijn ouders of zijn moeder verliet, en hij begint mensen bij zich te roepen, wil je mij volgen, wil je mij volgen, wil jij mij ook volgen? Dan is er een belastingontvanger. Die bepaalt een verstandige keuze, zou je denken, van wie gaat er nu een belastingontvanger in de club van Jezus vragen. En Jezus roept Levi, bouwt een feest, krijgt er kritiek over. En wat zegt Jezus? Ik ben gekomen voor zondaren tot bekering. Ik ben gekomen voor zondaren tot bekering. Paulus vat het eigenlijk het mooiste samen in zijn brief aan de Romeinen. Door het kruis kunnen mensen verzoend worden met God. Dus ook voor mij was er een periode in mijn leven, en misschien is er voor jou op dit moment nog altijd datzelfde, diezelfde werkelijkheid, ook voor mij is het licht uit. Is er geen licht? Is er alleen maar donkerte? Geen donkerte zoals het sterven van Jezus, maar ergens toch een donkerte van, ik zoek wel zoveel dingen, maar wat ik ten diepste nodig heb, is verzoend kunnen worden met God. God niet meer als een tegenstander hebben, maar als degene die aan mijn kant staat, degene die voor mij is, degene die ik mijn vader kan noemen. En tot dat moment gaat ook voor mij het licht uitblijven. Het licht ging uit. En het licht ging weer aan. We gaan een ander stukje lezen uit de Bijbel. Uit Johannes hoofdstuk 20. Het licht ging aan. Ik ga lezen de eerste twee verzen uit Johannes 20 en dan 11 tot 16. Johannes hoofdstuk 20, de eerste twee verzen en dan 11 tot 16. En op de eerste dag van de week, dat is voor ons de zondag, op de eerste dag van de week ging Maria van Magdala vroeg, terwijl het nog donker was, naar het graf en zij zag de steen van het graf weggenomen. Ijlings kwam ze dan bij Simon Petrus en bij de andere discipel die Jezus lief had en zei tot hen, ze hebben de Heer weggenomen uit het graf en we weten niet waar ze hem hebben neergelegd. Vers 11. Maria stond buiten, dicht bij het graf, wenende. Terwijl ze dan weende, boog zij zich voorover naar het graf en zij zag twee engelen zitten in witte klederen. Eén aan het hoofdeinde en één aan het voeteinde waar het lichaam van Jezus gelegen had. Ze zeiden tot haar, vrouw, waarom weent gij? Ze zei tot hen, omdat ze mijn Heer weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. Na deze woorden keerde zij zich om en zag Jezus staan, maar ze wist niet dat hij het was. Jezus zei tot haar, vrouw, waarom weent gij? Wie zoekt gij? Ze meende dat het de hovenier was en zei tot hem, Heer, als gij hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar gij hem hebt neergelegd en ik zal hem wegnemen. Jezus zei tot haar, Maria. Ze keerde zich om en zei tot hem in het Hebreeuws, Rabuni, dat wil zeggen, meester. Op dat moment begreep Maria het. Een beetje later Petrus, en een beetje later de discipelen, en een beetje later de Emmausgangers. En het ging als een golf vooruit en vooruit. Het ging van mond tot mond, of van mond tot oor. Jezus leeft. Jezus leeft, daar hebben we van gezongen. Als je niet goed weet waar dat vandaan komt, dan denk je, wat is dat toch? Die mensen die vol enthousiasme spreken over die Jezus die leeft. En je hebt allerlei theorieën die genoemd worden om te zeggen van, fabeltje, het zoveelste fabeltje. Ik heb de krant opengeslagen gisteren en het zoveelste fabeltje stond erin. Jezus wist dat zijn leven op niks zou uitlopen, dat hij zou gevangen worden. En om zijn volgelingen nog een beetje hoop te geven, zei hij tegen hen van, ik ga verder leven in jullie gedachten. Zoveelste fabeltje. En zo zijn er zoveel. En als je een paar dingen wil lezen over fabels die mensen bedenken en hoe de antwoorden werkelijk zijn, ik had een wegwijzer in mijn hand willen hebben, maar ik ben hem vergeten meepakken, maar er zijn hier wegwijzers. En daar staat het in beschreven. Het is een nummer waar het erover gaat. Van allerlei theorieën die mensen bedenken om te zeggen dat het niet waar is. En de gekste theorieën staan voorop. En eigenlijk houden ze geen steek. Want wat doe je met een leeg graf? Hoe leg je een leeg graf uit? Ja, maar het is nooit vol geweest. Want Jezus was niet echt gestorven. En vul maar in. Of ze hebben hem weggenomen. Ja, hoe lang dan? Of de Joden hebben hem weggenomen. Ja, dan hadden ze hem wel weer terug kunnen tevoorschijn halen. En vul maar in. Wat doe je met een leeg graf? Wat doe je met zoveel getuigen, honderden mensen, die gezegd hebben, ik heb hem gezien. Ik heb hem gezien, ik heb samen met hem gegeten. Wat doe je met mensen die van wanhoop en vrees op een paar dagen tijd overgaan naar blijdschap en moed? Voor een fabeltje. Voor een verzonnen verhaal. Hoe kan dat? Paulus vat het heel mooi samen. Is er geen opstanding? Is er geen Jezus die leeft? Ga naar huis, leef goed, drink goed, eet goed en maak er het beste van. Dat is de conclusie van Paulus. Hij die op een bepaald moment achter christenen aanging om ze gevangen te zetten, en eigenlijk het liefst van al zou hij nog hebben dat ze doodgingen, die Paulus zegt van, als dit een fabeltje is, allemaal naar huis jongens, er is een beter leven dan het leven waar ik nu voor gekozen heb. Jezus leeft. Jezus leeft. En ik heb een verhaaltje gelezen, maar lees op je gemak alle ontmoetingsverhalen eens. De ontmoetingsverhalen van de levende Jezus die mensen weer gaat ontmoeten. En dan vind ik het zo mooi dat, zoals Jezus het toonde voor zijn dood, toont hij het ook na zijn dood. Ontferming, zorg, aandacht. Maria van Magdala, verscheurd van verdriet, vol van wanhoop. Jezus komt haar in haar verdriet tegemoet. De discipelen, wanhopig, doelloos, absoluut niet meer weten welke kant ze op moeten. Jezus ontmoet hen en komt hen tegemoet. Petrus, verscheurd van schuld en van spijt. Die het liefst zou gehad hebben dat hij tot inkeer was gekomen voor de dood van Jezus. Om nog sorry te kunnen zeggen voor de dood van Jezus. En nu was het te laat. Jezus ontmoet Petrus. De Emmausgangers, ontmoedigd, compleet onwetend, ontmoeten Jezus, zien Jezus en krijgen door Jezus uitgelegd hoe het eigenlijk allemaal van tevoren gekend was. Ze hadden het kunnen weten, allemaal hadden ze het kunnen weten. En Jezus komt hen tegemoet in hun ontmoediging en in hun onwetendheid. Thomas, een of andere gekke reden, een zondag afwezig, was er niet bij. Ik geloof het niet, want ik heb hem niet gezien. Jezus komt zijn zwak geloof tegemoet. En zo zie je hoe mooi dat het is dat Jezus in al zijn heerlijkheid al zijn zwakke, kleine, ontmoedigde, verdrietige volgelingen tegemoet komt, daar waar ze zijn, in hun moeite, in hun zwakte. En hij geeft ze troost. En hij biedt ze vrede aan. En hij opent hun verstand opdat ze zouden begrijpen. Ook als hij weg zou zijn. Dat ze het zouden blijven begrijpen. Lees de Bijbel en je weet het. En je kunt het onthouden. En je kunt je herinnering wakker houden. Dat is wat Jezus doet. Maar welke inhoud heeft die opstanding dan? Wat is de betekenis van Pasen dan? Wat doet Pasen meer dan Goede Vrijdag? Wat is de inhoud? Wel, zie naar de omwenteling in het leven van de discipelen. Er staat, denk ik, bijna niks of helemaal niks over geschreven. Wat er allemaal is besproken geweest tussen al de volgelingen van Jezus, tussen Paasdag en Pinksteren. 40 dagen, denk ik. Ja, toch, hè? 50 dagen. Ja, oké. 40 dagen tot de verrijzenis en dan... Of hemelvaart, sorry. Ja, nee. Ja, dat heb ik dus duidelijk niet voorbereid, dus dan ga ik de mist in. 50 dagen. Wat hebben ze allemaal verteld? Ik denk dat ze verteld hebben, als Jezus leeft... Ja, maar wacht eens. Jezus sprak over, je moet wedergeboren worden. Maar nu heeft dat pas zin, dat ik opnieuw geboren moet worden. Jezus zegt van, als je bij mij komt, zal je nooit meer dorst hebben. Wat betekent dat als hij dood is? Maar hij leeft. Als iemand tot mij komt, ik zal hem waarlijk vrijmaken. Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Wat betekent dat als hij alleen maar dood is? En zo kan je alle dingen die tot dan toe gezegd zijn en gebeurd zijn, zagen de discipelen vast en zeker gaandeweg, mondjesmaat, compleet in een ander licht. Als Jezus leeft, dan klopt het allemaal, dan is het allemaal waar. En ga eens gaan kijken naar wat ze dan vertellen als hun getuigenis. Ze spreken maar over 2 dingen. Jezus die gestorven is en Jezus die is opgestaan. Dat was de kern van hun boodschap. Jezus aan het kruis, want hij droeg de straf van mensen. En Jezus is opgestaan. Wat betekent dat? Betekent dat je vergeving kunt hebben van die zonde, wat blijkbaar ons probleem was, naar God toe. Dat je nieuw leven kunt hebben. Niet alleen hier en nu, maar ook later. Dat je hoop mag hebben. Hoop voor het leven nu en hoop voor het leven later. Het evangelie van het kruis en van het open graf. Dat in een oplossing biedt. Voor het licht wat bij iedere mensen uitgaat van zodra ze geboren worden. Ze zien het licht, ze krijgen leven en het licht is uit. Tot de dag dat ze het evangelie horen en begrijpen en aannemen. Jezus stierf aan het kruis en droeg mijn straf en hij biedt mij vergeving en nieuw leven aan. Het licht ging uit. De meeste van jullie, hoop ik, ging het licht aan. Ooit is? Of is het misschien weer verduisterd geraakt? En mag het licht weer aangaan? Want Jezus is ook voor jou aan het kruis gegaan en voor jou uit het graf gekomen. Ik zei als titel, er is iets met het licht. Ja, er is nog een derde aspect van er is iets met het licht. En dat heeft te maken met die laatste foto daar, helemaal rechts. Ik noem het de laatste. Mensen die in de kerk hier regelmatig komen weten dat er een volgorde in zit. En er is ook iets met dat licht. Als licht op weg is de uitdaging. We worden opgeroepen als mensen die in Jezus geloven om als licht op weg te gaan. Dat is ook het thema voor de komende maand. We hebben een thema vorige maand, dit is het thema voor de nieuwe maand. Als licht op weg. En wat zie je gebeuren? Ik trok jullie aandacht er net naar al die kleine ontmoetingen die Jezus had met individuen. En met groepen van mensen. En hij biedt ze troost en vrede aan. En hij opent hun verstand. Maar hij doet ook andere dingen. Hij daagt ze uit. Hij geeft ze opdrachten. Tegen Thomas en de discipelen zei hij, ik wil dat je gelooft. Leg je ongeloof weg en geloof, was de opdracht. Zorg voor anderen, was de opdracht voor Petrus. Ik verzoen mij met jou, Petrus, maar zorg voor de anderen nu. Ik heb een opdracht, ik heb een taak voor jou. Tegen anderen zei hij, ik wil dat je ziet en dat je begrijpt en dat je het niet vergeet en dat je het gelooft. En ik wil vooral, en dat zei hij tegen Maria, en dat zei hij tegen de discipelen, ik wil dat je gaat en dat je vertelt. En dat is wat we met vallen en opstaan proberen te doen. Naar onze buren toe, naar mensen die we toevallig ontmoeten, of hoe het ook gaat, hoe God mensen op onze weg brengt. Of hoe we mensen misschien al lang kennen en blijven confronteren, blijven uitnodigen, blijven uitdagen met dat goede nieuws. Jezus kwam om aan het kruis te gaan, om voor jouw zonde te sterven, om jouw straf te dragen. Maar hij kwam ook om op te staan, om zelf te leven en jouw leven en overvloed aan te bieden, hier en ook later. Laat dit de blijdschap van je hart zijn, of de blijdschap van je hart worden. Amen. Laat ons een moment stil zijn en bid in je eigen hart en vraag jezelf af, hoe zit het met het licht in mij? Stel jezelf de vraag en leg ze aan God voor. Van God, u kent mijn hart, beter dan degene die naast mij zit. Misschien zelfs beter dan ik mijn eigen hart ken. Onderzoek je eigen hart. En is het licht uit? Vraag Gods hulp om het aan te doen. Dat Jezus het licht in jouw hart mag zijn. Als het licht aan is, vloei over van dankzegging. En neem jezelf voor om lichtdrager te zijn. Laat ons een moment stil bidden. Heere God, wat heerlijk dat dit goed nieuws is voor een ieder. De eerste die in het paradijs kwam, was een moordenaar die aan het kruis hing. Wat heerlijk dat een ieder welkom is die ziet zoals ze moeten zien. Die ziet wie u bent. Wat een liefde om voor mensen de straf te willen dragen. Wat een liefde om die pijn te doorstaan, de dood aan te nemen. Wat een liefde. Maar wat een heerlijke overwinning, die we zelf niet hoefden te bedenken, die gewoon waar is. U leeft, Jezus. U leeft omdat we vergeving zouden krijgen van alles wat krom zit in ons leven. U leeft om ons hoop te geven en een nieuw leven. U leeft om ons eeuwig leven te geven en te garanderen. U leeft en u roept ons om dit leven uit te dragen. Getuigend mens te zijn. Te zorgen voor anderen. Help ons zo. Amen.